Goedenavond. Welkom weer in dit half uur dat we iets behandelen uit de kerkgeschiedenis. Ik preek graag zelf over personen uit Gods woord, maar iets vertellen over personen uit de kerkgeschiedenis, dat brengt de kerkgeschiedenis ook altijd weer wat dichterbij. Dus vanavond over een persoon uit de Schotse kerkgeschiedenis. Het gaat over dominee MacPhail. Dominee MacPhail was predikant ter Isolis in Schotland en leefde van 1716 tot 1774. In zijn boek gelijk de Douw van Hermon van L.J. van Falen vind je een vrij uitvoerige beschrijving van zijn leven en van de Schotse kerkgeschiedenis. Ik wil u iets vertellen over zijn bekering, nadat hij al jaren predikant was. En daarna geef ik u een voorbeeld van de vrucht op zijn werk. En tenslotte vertel ik u van de droom die hij niet lang voor zijn sterven had. Hector MacPhail was een dominee waar godskinderen niet blij mee waren. Hij preekte dor en verstandelijk en leverde daarmee stenen in plaats van brood. Ook zijn eigen vrouw zuchtte onder zijn prediking. Niet zozeer vanwege een gebrek aan gaven, dat was het niet, maar er zat geen geest en geen leven in. En mevrouw MacPhail was iemand die de Heere vreesde. En op een dag nam zij het besluit om elders te gaan kerken. En voortaan was zij te vinden onder het gehoor van een zekere dominee Potius, die het middel vroeger tot haar bekering was geweest. Haar man vond dat natuurlijk wel erg, maar kon haar niet tegenhouden. Dominee Potius vroeg waarom zij niet meer bij haar man kerkte, en toen ze hem vertelde dat haar ziel als het ware stervende was onder de preken van haar man, zei hij iets heel merkwaardigs. Iets profetisch zou je kunnen zeggen. Als ik me niet vergis, zei hij, zal de tijd dat je hier kerkt niet al te lang duren en zul je weer terugkeren onder de bediening van je man. Deze dominee kreeg gelijk. Dominee MacPhail kreeg het er benauwd onder en zag in dat hij inderdaad de oorzaak was van haar vertrek. Hij kwam in een depressie terecht, maar bovenal in een periode waarin zijn hart hem aanklaagde dat hij onbekeerd was en een open schuld had bij God. Zijn vrouw merkte dat natuurlijk wel, alleen al om het feit dat hij haast geen nacht meer rustig sliep. Toen nam ook dominee MacPhail een besluit. Hij zou zijn ambt neerleggen. Hij vroeg aan een collega, dominee Fraser, of die in Risolis op zijn preekstoel wilde preken, en dan zou hij na diens preek de gemeente bekendmaken dat hij van het predikantschap afstand zou doen. En aldus gebeurde. Maar de Heere had het anders besloten. Tijdens de preek van dominee Fraser werden plotseling alle banden bij MacPhail verbroken. En mocht hij door het geloof op de Heer Jezus Christus zien. De Heere stelde hem in de ruimte. En toen dominee Fraser aan het einde van zijn preek tegen de gemeente zei dat hun eigen predikant, MacPhail, een boodschap had voor hen, stond MacPhail op, strekte zijn handen ontroerd uit naar dominee Fraser en riep uit, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Daarmee aangevend dat de Heere hem in zijn genade te sterk was geworden. En op die blijde dag werd hij voor zijn gevoel pas bevestigd in het ambt en mocht hij de bediening als het ware aannemen. En u begrijpt wel dat dit met veel emotie en tranen gepaard ging bij hemzelf en de gemeente. En toen heeft hij van die dag af onder Gods onmisbare zegen nog jaren mogen dienen en is tot veel mensen, voor veel mensen, tot zegen geweest. Ja, en zijn vrouw kwam ook weer terug. En de gemeente was verblijd. Dominee McVeigh legde een gelofte af dat hij geen gelegenheid voorbij zou laten gaan om zondaren te wijzen op de Heere Jezus. En daarvan zijn hele mooie voorbeelden te noemen. Het bekendste voorbeeld is dat van het arme, onkundige meisje waarvoor dominee McVeigh het middel is geweest. Elke dag bezocht hij de mensen in en rond Risolis op zijn paard. Hij was veel onderweg en kon 's avonds soms niet meer op tijd thuiskomen, omdat hij ook altijd een rivier over moest steken en de laatste pont dan miste. Dan overnachtte hij in de herbergen. Stevast leidde hij dan de avondsluiting met de herbergier en zijn gezin en de aanwezige gasten. Op een avond belandde hij in een herberg in het dorp Inverness en verzocht voor het slapengaan de herbergier allebei een te roepen voor de dagsluiting. McVeigh was, toen alle gezeten waren, daar niet helemaal zeker van dat iedereen er wel was, omdat hij toch die dag ook nog ergens een meisje had zien lopen, die echter niet aanwezig was. McVeigh deed navraag en inderdaad was er nog een meisje dat in de keuken werkte. Maar de herbergier zei, die ziet er zo vuil en smerig uit, die hoeft er niet bij. En daarom had hij haar ook niet gevraagd. Toen McVeigh vroeg om het meisje bij te halen, weigerde de herbergier nog steeds, maar ook dominee McVeigh hield voet bij stuk en even later zat ook zij in de kring. Na afloop nam McVeigh het meisje apart en stelde haar een paar vragen. Hij had wel gelijk door dat ze op bijbels en geestelijk gebied inderdaad zeer onkundig was. Mag ik je eens een paar vragen stellen? Wie heeft jou gemaakt? Ik weet het niet, zei ze. Weet je dat je een ziel hebt? Nee, daar heb ik nooit van gehoord. Wat is dat, een ziel? Bid je wel eens? Ik weet niet wat dat is, bidden. Wel, zei dominee McVeigh vriendelijk, ik moet morgen naar Edinburgh, grote stad, en ik koop daar voor jou een mooie halsdoek. Die krijg je van mij cadeau, maar dan moet je mij iets beloven. Je moet me beloven dat je elke dag zult bidden tot God op je knieën, en dan zal ik je een gebedje leren. Show me myself. Laat mij mezelf zien. Wel, dat was een makkelijk gebed. En de ogen van het meisje straalden toen ze aan haar cadeau dacht. Het was een tijdje later dat McVeigh opnieuw in Inverness kwam en 's avonds weer wilde voorgaan in de dagsluiting. Opnieuw miste hij het keukenmeisje en bij navraag kreeg hij te horen dat er iets bijzonders met haar aan de hand was. Ze kon amper werken en ze huilde maar de hele dag door. En nu lag ze al een tijd op bed en de vrouw van de herbergier kon niks met haar beginnen. O, breng mij onmiddellijk bij haar, riep McVeigh, die meende te weten wat er aan de hand was. Het keukenmeisje lag in een hok onder de trap. Daag, zei McVeigh, kijk eens wat ik bij me heb. Ik heb je toch een halsdoek beloofd? Hier, ik heb hem voor je meegenomen. O nee, mister, zei ze, ik kan zo'n duur cadeau niet aannemen, dat heb ik niet verdiend. Ik heb elke dag het gebed dat u mij leerde opgezegd, en ik zie dat ik slecht ben, zo slecht ben en helemaal verkeerd. O, wat moet ik toch doen? Dominee McVeigh was helemaal niet bedroefd, zoals dat meisje. Hij was juist dankbaar. De Heer had zo'n eenvoudig gebed van zo'n arm meisje willen verhoren. Dat gaf hem de verzekering dat het echt goed zou komen met haar. Want zou de Heer ooit half werk doen? Hij troostte het meisje, dat geen aandacht meer had voor het cadeau, en zei, ik zal je nog een gebed leren. Show me thyself. Laat mij u zien. Dat de Heere inderdaad geen half werk doet, bleek enige jaren later, toen er op een donkere avond aan de pastorie van Risolis werd gebeld en er een vrouw aan de deur stond met een groot pak in haar handen. U zult mij wel niet meer herkennen, dominee, zei de vrouw, maar herinnert u zich dat arme keukenmeisje in Inverness nog? Het meisje dat moest bidden, eerst toon mij mezelf en later toon mij uzelf. Dat ben ik. De Heere heeft ook dat tweede gebed willen verhoren en nu mag ik de Heere kennen en zijn kind zijn. Ik ben ook gelukkig getrouwd en ik heb aan geen ding gebrek, maar nu wilde ik u graag iets geven. Ik wilde toch de reis naar u maken om dit te vertellen, maar ik heb ook een cadeau voor u. En in dat pak zat een groot stuk linnen dat ze voor dominee MacPhail geweven had en dat ze hem graag geschenk wilde doen. Ze zei dat ze rijk was geworden, maar vooral geestelijk rijk, nu ze de Heere had leren kennen. Wat is het fijn als Gods knechten ook zien dat het woord vrucht draagt. Ze moeten zaaien in het geloof dat de Heere zijn belofte zal vervullen. Hij heeft gezegd dat zijn woord nooit ledig tot hem zal wederkeren. Maar wat is het fijn als je dat ook werkelijk zien mag en er getuige van mag zijn. Bij het ouder worden ging ik veel verlangen naar de hemel. Met deze verwachting sprak dominee MacPhail bij het klimmen der jaren in meerdere mate. En na de verschijning van deze heerlijkheid verlangde zijn ziel. Vlak voor zijn dood werd deze hoop op de eeuwige zaligheid aangevallen. Vlak voor de poorten der eeuwigheid, toen hij moest gaan door het dal van de schaduwen des doods, was zijn hoop op de hemelse erfenis bijna verloren. In een neerslachtige gemoedstoestand viel hij en in een vroege slaap en droomde toen een merkwaardige droom. Hij bevond zich in zijn droom buiten de poorten van het hemelse Jeruzalem, waar hij eenzaam en alleen moest wachten totdat de poort zou opengaan. Toch, toen hij zag dat alles gesloten bleef en er niemand was om hem te helpen, legde hij zich neer om te sterven. Plotseling zag hij echter dat de poort openging en een heerlijke stoet bestaande uit Noach, Abraham en al de patriarchen de stad binnengingen. De poort ging weer dicht en Hector MacPhail werd alleen gelaten. Dat was een teleurstelling. Maar spoedig hoorde hij weer een naderbijkomende stoet. Nu herkende hij Mozes, Aaron, Samuel, David en al de profeten. Maar toen ook zij de deur waren binnengegaan, werd die weer gesloten voor hem. Het derde gezelschap bestond uit de apostelen en de eerste christenen. Het vierde gezelschap uit Luther en Knox, John Knox, met al hun medestrijders. En het vijfde bevatte enigen van zijn persoonlijke vrienden, die hem al voor waren gegaan en in de Heere waren gestorven. Maar weer zag hij dat de poort gesloten werd. Nu was hij geheel hopeloos. Voor hem scheen de hemelpoort voor eeuwig gesloten. Hij was een huichelaar en had nooit genade gekend. Menende in te gaan en niet te kunnen, hij had zichzelf voor eeuwig bedrogen. Maar opeens hoorde hij voetstappen naderbij komen. Daar kwam een eenzame pelgrim aan, die ook in de richting van de Godstad liep. toen zag MacPhail dat het koning Manasse was. Koning Manasse, die Israël had doen zondigen, maar door Gods soevereine genade vergeving van zonden had ontvangen. MacPhail pakte met alle kracht het kleed van Manasse vast en bewoog zich achter hem aan, al kruipend naar de stad toe. Hij zag dat de poort werd geopend en het licht van de heerlijkheid van het hemelse Jeruzalem scheen op zijn gezicht. En toen de poort zich achter hem sloot en ook hij binnen was, werd hij wakker. De lering die hij uit deze droom ontving, werd hem door de apostel Paulus als volgt voorgesteld. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Zoals er nu ook voor MacPhail, die zichzelf als de voornaamste had leren kennen, de mogelijkheid om zalig te worden, om Christus wil en om Gods vrije genade. Zijn ziel werd vervuld met de hoop der eeuwige heerlijkheid door het aanschouwen van de rots der eeuwen, die al zijn overtredingen voor eeuwig had uitgewist. Samen met u lees ik een paar versen uit 1 Timotheus 1, vanaf vers 12. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen, ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Beste luisteraars, we hopen weer tot de volgende keer.